Goedemorgen allemaal. Shalom. Ja, ik vind het weer een vreugde om hier te zijn. Gods woord met u te delen. Ik vond het heel mooi, Gerard, hoe je een en ander al voorbereidde in de liederen. Maar daar komen we zo op. Ik werd erbij bepaald toen ik bezig ging met het voorbereiden van deze preek, deze ochtend. Dat God zegt dat hij goed is. En goed in ons, ja, dat is een moreel woord. Maar de Bijbel gebruikt een ander woord. En dat is het woord tof. Via het Jiddisch is dat ook in het Nederlands terechtgekomen. En ik heb ook al eens een keer in een ander gremium gezegd van, het is toch een heel verschil. Want tof is veel vrolijker. Een tof feest is veel feestelijker dan een goed feest. En als God zegt op de zesde dag, als hij alles, elke dag dat hij schept, zegt hij dat het goed is, tof is. Er zit ook iets vreugdevols in. En op de zesde dag, wanneer hij ook de mens geschapen heeft, dan zegt hij zelfs dat het zeer tof is. En de mens is geschapen naar zijn beeld. Dus zou je daar al, in Genesis 1, al kunnen lezen dat God ook zeer tof is. En ja, dat is iets wat toch wel heel ingrijpend is. En ik heb eronder gezet, staan we open voor zijn liefde? Staan we open voor die tofheid van hem? Staan we daar werkelijk voor open? Want dat is niet vanzelfsprekend. Ik kom daar nog op terug. Mocht u mij nog niet zo goed kennen, ik ben André Roosma, kom uit Soest. Als u meer over mij wil lezen, dan kunt u terecht op Halleluja. Goed. Toen ik met de voorbereiding hiervan bezig was, toen werd ik in eerste instantie werd ik bepaald bij Psalm 145. Nou is Psalm 145 best wel een lange psalm. En ik heb nog een heleboel wat ik met u wil delen. Maar, dus ik zeg eigenlijk van, als je nou vanmiddag nog wat tijd hebt, lees gewoon Psalm 145 er nog eens bij. Want daar staan wel hele mooie dingen in. In vers 7 gaat het over de herinnering aan uw grote goedheid, bijvoorbeeld. En in vers 8 over dat God genadig en barmhartig is. Verdraagzaam en groot van goede tierenheid. Hij is voor allen goed. Het houdt maar niet op, zou je kunnen zeggen. Zijn barmhartigheden, daar kom ik nog terug op dat woord. Maar kenmerken al zijn werken. Niet zomaar een deel ervan, zo van soms, nee, al zijn werken. Wordt gekenmerkt door barmhartigheden. Open doet u uw hand, vers 16, en u verzadigt met welbehagen al wat leeft. Wauw. Realiseren we ons wat daar staat? U verzadigt met welbehagen. Welbehagen, dat is dat je iets heel fijn vindt. Goed. Ik kan hier een hele ochtend over spreken, wil ik niet doen. Ik wil gaan naar waar we daarnet over zongen. En dat is Psalm 27. Nou, Psalm 27 is qua structuur al een hele bijzondere psalm. Want Psalm 27, daarin begint David qua gevoel helemaal op de berg. Als je vers 1 leest, ja, waar is mijn licht en mijn heil? Voor wie zou ik vrezen? Ja, waar is het de vesting van mijn leven? Voor wie zou ik schrikken? Wauw. David op de top van de berg. Vers 2 gaat verder. Toen kwaadwilligen op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. Met andere woorden, er kan mij niks gebeuren. Ik ga er even wat sneller doorheen. En dan kom ik bij vers 7. En in vers 7, daar staat: hoor, Jahwa, mijn stem als ik roep. en wees mij genadig en antwoord mij. Vers 9. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toorn. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Die David op de berg. Hij is bang dat God hem in de steek laat. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik heb hierboven staan Davids ervaring met feilbare ouders. En met Jahwe die tof is, die heel tof is. Want even verder, in vers 10, komt hij tot de conclusie. Oh, wacht even. Ik was God aan het verwarren met mijn ouders. Al hebben mijn vader en moeder mij in de steek gelaten. En dat hadden ze. Want de profeet kwam bij zijn vader van, ik moet iets met een van je zonen. En wat zei vader over David? Waar is hij? Laat die maar op het veld, die telt niet mee. God zegt, ik wil wat met een van je zonen. En David telt niet mee. Laat maar op het veld. Dat is erg. Vandaar dat David hier zegt van, hier even hem de angst bekruipt van, ja, misschien laat God me ook wel op het veld. Misschien laat God me ook wel stikken. Maar dan realiseert hij zich, al hebben mijn vader en moeder mij in de steek gelaten, Jahwe zal mij verwelkomen. En het woord verwelkomen, dat impliceert eigenlijk in gezelschap. In zijn gezelschap. Dus daarom, het staat er niet in het Hebreeuws, maar het zit wel in het woord verwelkomen. Wat er staat. En dat, dus het is niet alleen persoonlijk, maar het is ook in heel Gods gezin. Ik vind dat zo mooi. Maar daar blijft het niet bij. Daar blijft het niet bij. Hij gaat verder. En in vers 13, dan geeft hij ons op basis van deze ervaring, van op de berg zitten en op de berg staan en even later angstig worden en dan ontdekken van, hé, ik ben bang omdat ik God en mijn ouders door elkaar haalde. Geeft hij ons advies. Wat moeten we doen? En dan zegt hij, o, als ik er niet aan had vastgehouden de goedheid van Jahwe. We hebben dat net gezongen. Betof Jahwe. Te zullen zien in het land van de levenden. Onze vertaling zegt er dan bij, ik zou vergaan zijn. Dat staat er ook niet letterlijk, maar dat zit wel in de strekking van, o, als ik dat niet had gezien. Als ik daar niet aan had vastgehouden. Wat houdt dat in? Dat we ook als we depressief zijn, ook als het ons tegen zit, of wat er ook gebeurt eigenlijk, dat we eraan vasthouden van, ja, niet ooit in de hemel, nee, in het land der levenden hier, zullen we de goedheid van Jahwe zien. Ik zal de goedheid van Jahwe weer zien. Ook al zie ik het op dit moment even niet, omdat er even de wolken voor de zon zitten. Om het maar zo te zeggen. Kent u dat? Dat in uw leven de wolken voor de zon zitten? Dat u even de goedheid van God niet ervaart? Ik wel. Maar ook al ervaren we hem even niet. David zegt, de crux voor hem zat hem erin dat hij eraan vasthield. Ja, God is goed. God is tof. Niet alleen maar moreel goed, maar je wordt ook nog blij van hem. Daarom zegt hij dan ook, zie uit naar Jahwe, hou vast. En hij zal uw hart sterk maken. Als wij het van onze kant doen, maakt hij van zijn kant ons hart sterk daarvoor. Zie uit naar Jahwe, nog eens een keer. Er staat heel veel op het spel. Herkennen we dat dit in onze tijd? In onze tijd van crisis, politiek, crisis met een virus wat rondwaart, weet ik veel wat. Dat je wel eens zucht. En dat je denkt van, hoe gaat dit allemaal verder? Weet ik veel wat. Ja, maar we zullen de goedheid van Jehovah zien. Ik vind dit zo'n actuele bijbeltekst. Heel deze psalm trouwens. Ik vind het echt een ontzettend mooi gedeelte. Want ja, God is goed. God is tof. We zeggen het zo gemakkelijk. We zingen het. Misschien zingen jullie dat ook wel. Ja, God is goed. Zingen jullie dat koortje wel eens?
Ja.
En toch zeg ik erbij. Soms verbergen we ons voor hem. Of hebt u dat nooit? Ik kom het in mijn pastorale praktijk en in mijn leven continu tegen, hoor. Dat ik me even verberg, omdat ik denk van ja. Soms leven we als zijn vijanden. De Bijbel zegt dat Jezus Christus is gekomen. Jezus is gekomen, Yeshua is gekomen toen wij nog vijanden waren. Dat klinkt een beetje, vijanden, we zijn toch geen vijanden? Ja, maar als wij leven als God, alsof God niet goed is, als wij leven alsof God onbetrouwbaar is, en dat doe ik wel eens, dan leven we in feite als een vijand. Als we hem niet helemaal vertrouwen. Ja? En waarom eren we hem zo weinig in ons dagelijks leven? En waarom ontvangen we zo weinig van hem? Eren hem om wie hij is en om wat hij doet, hè? Ik denk dat dit de grote reden is, ook als ik kijk naar ons land. De crisis waar ons land de afgelopen jaren in verkeert. Politieke crisis, alles bij elkaar. Ik geloof dat dat is omdat er duisternis en angst en chaos en onrecht en leed heerst. Omdat we God niet meer God laten zijn. Omdat we niet meer bezig zijn met dat God goed is. Romeinen 1, daar zegt Paulus het heel duidelijk. Dat op het moment dat we het verlaten om werkelijk God te eren om wie hij is, dat het duister wordt in ons denken. Nou, ik ga even geen namen noemen, maar ik moet daar, als ik tegenwoordig aan die tekst denk, moet ik wel aan bepaalde politici denken die in deze tijd alleen maar duisternis verspreiden. Omdat ze heel ver van de God afstaan. Goed, om u een beetje te helpen eigenlijk, een beetje te helpen om die goedheid van God echt te beleven, zal ik maar zeggen. Ik heb afgelopen jaar twee grote studies mogen doen, naar twee aspecten van Gods karakter, noem ik het maar even. Twee aspecten van Gods karakter waarin hij ja, heel duidelijk naar voren komt wie hij is. En dat is enerzijds de naam El Ragum. Wie kent die naam? El Ragum. En anderzijds de naam El Shaddai. Die is iets bekender. Ja. Nou, ik wil op die twee namen, of die twee titels, wil ik eventjes ingaan. Eerst El Ragum. Ragum wordt meestal vertaald in het woordenboek met barmhartig of ontfermend. Dan is El Ragum is dus de barmhartige God, de God van ontferming. Maar dat woord is wat rijker. Het Nederlands is zo plat. Als je kijkt naar het woord racham waar het vanaf geleid is, in het Hebreeuws, dan zegt het woordenboek dat is innig liefhebben, barmhartig zijn, tedere affectie hebben. Of liefkozend strelen en van daaruit liefhebben. Vooral zich erbarmen, compassie hebben met liefde of genade vinden of tonen. dan krijgt het al iets meer inhoud. Dan is God al, ja, een God die op die manier lief heeft. Maar als je dan gaat kijken naar het woord racham, als zelfstandig naamwoord, dan wordt het nog rijker. Want het woord racham als zelfstandig naamwoord heeft als eerste betekenis gewoon de baarmoeder. Wat doet een baarmoeder? Bescherming.
Voeden.
Voeding. Voeden, ja. Nog meer?
Groot brengen. Dragen.
Er zit heel veel dimensies aan. En wat mij opvalt, dat is de tederheid in de eerste plaats. Baarmoeder geeft het kind de mogelijkheid om via een placenta zich te hechten. Het gaat in de eerste plaats om hechting. En via die hechting gaat het om voeding. Voeding tot zover dat als er te weinig is, gaat alles naar het kind. Desnoods ten koste van de moeder. Nou, dat is onze God ter voeten uit. Niet waar? Dat is Hij. Zo is Hij. Hij laat alles naar ons toe. Hij heeft zijn zoon, zijn eigen leven voor ons gegeven. In Yeshua. Dus hier gaat het over het oude. Dit is een term uit het Oude Testament. Het Eerste Testament, liever gezegd. Maar het is in feite een term uit het Brit Gadasha. Want daar zie je het. Dat God zichzelf geeft. Als Yeshua huilt over Jeruzalem. Waarom is dat? Is dat vanwege het enorme onrecht daar? Of is dat vanwege dat ze zo afgeweken waren? Of op een gegeven moment huilt... Verschillende evangeliën zeggen daar iets over. Op een gegeven moment huilt Yeshua over Jeruzalem. Waarom is dat? Dat is vanwege dat hij zo graag hen als een hen onder zijn vleugels had willen nemen. En willen koesteren, willen beschermen. En ze hebben het niet gewild. Dat is wat ik hier zie. De baarmoeder. Hij wil ons koesteren. En Jezus, Yeshua, huilt wanneer we daar niet aan toegeven. Wanneer we niet zeggen van, ja, dat willen we ook graag. We willen graag gekoesterd worden. Dan wordt El Ragum de God van de innige liefde, van genade, van compassie, die leven geeft, die zijn kinderen omgeeft. Ik van jullie zei het al. Beschermt, koestert, voedt. En die al hun vuil afvoert. Want dat doet de baarmoeder ook. Dan zeg ik, wauw, wat een God. Die zo is. Die zo voor en achter en boven en onder en om ons heen wil zijn. Met zoveel tederheid. Met zoveel barmhartigheid. Wauw. Dus daar wilde ik u graag een beetje enthousiast over maken. Een van de teksten waarin dit naar voren komt, is als God, als Mozes voor de tweede of derde keer de berg opklimt om de Torah te ontvangen eigenlijk. Maar dan heeft Mozes een verzoek aan Yahweh dat hij God wel wat beter wil leren kennen. Dan zegt God, oké, kom maar. Stelt wel bepaalde grenzen, maar en dan openbaart God zich heel bijzonder aan Mozes, in eerste instantie. En ik vind dat zo indrukwekkend, want ik lees wel eens een theologieboek of zo, maar er is geen theologieboek waarin wat zo begint als dat dit begint. Dit begint totaal anders. En dit is God zelf aan het woord. Jahweh ging voor zijn aangezicht voorbij en Jahweh riep: Jahweh, God barmhartig, El Rachum. El Rachum verganum en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw. Als God zichzelf bekend maakt, is het in de eerste plaats dat hij Jahweh is. Dat is dat hij er is. Dat hij bij ons is. Dat hij tijdloos is. Dat hij... Ja, daar kan ik weken over spreken. En in de tweede plaats dat hij El Rachum is. De God van barmhartigheid. De God die helemaal om ons heen wil zijn. En genadig. En langmoedig. En groot van goedertierenheid. En trouw. Goedertierenheid, dat is een woord. Gesed, dat is dat hij leven geeft. Ook al verdienen we het totaal niet. En trouw. Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden. Die ooggerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. En eigenlijk... Ik heb u dus dat woord barmhartig net een beetje uitgesponnen. Laten zien dat dat eigenlijk een metafoor is. Daar zit een heel verhaal achter. Dat zit achter elk van die woorden. Het zijn 7 gelijkenissen van hoe geweldig onze God is. Er staat niks over zijn macht. God gaat niet praten op zijn macht. Maar hij is de schepper van alles. Het feit dat hij de schepper van alles is, staat er ook niet eens bij. Maar het belangrijkste vindt hij die hele tedere eigenschap van de Gagam. Het eerste na zijn naam, het eerste waar hij mee begint. Dat moet ons toch wel doen. Mij deed het tenminste heel veel toen ik me dat tot me door liet dringen. Een eindje verder in Deuteronomium 4 lezen we hetzelfde in feite als het gaat om dat God zich aan heel Israël bekend maakt via Mozes. Die dan mag zeggen van een barmhartig God, een El Rachum, is Jahweh uw God. Hij zal u niet in de steek laten. Hé, dat heb ik eerder gelezen vandaag. Hij zal u niet in de steek laten. Nooit. Hij zegt niet, nou jij bent niet belangrijk, ik laat jou maar op het veld. Nee, jij hoort erbij. En u niet in het verderf storten. Hij zal niet vergeten het verbond met uw vaderen dat hij onder ede met hen gesloten heeft. Hij is een God van trouw. Wauw. En... Als u nou zegt, dat woord komt in het Oude Testament en het Eerste Testament voor. Nou, in het Nieuwe Testament, terwijl ik met die studie bezig was, mevrouw Henriette en ik, wij verbaasden ons over, we lazen in een dagboekje, we lazen verschillende gedeeltes uit het Nieuwe Testament. En iedere keer weer kom je dat woord barmhartigheid of ontferming van God kom je tegen. Het begint al in Lucas 1. Ik heb maar eventjes Lucas genomen. Ik had ook een van de andere evangelieën kunnen nemen. Maar waar Zacharias, vader van Johannes de Doper, over hem profeteert. En jij, kind, dus dat gaat over Johannes de Doper, zult een profeet van de Allerhoogste wezen, heten. Want je zult uitgaan voor het aangezicht van de Heer. Om zijn wegen te bereiden. Om aan zijn volk te geven kennis van leven, of van heil, net hoe je het wil vertalen, in de vergeving van hun zonden. Door de goedertierenheid van onze God en in zijn barmhartigheid. En er is een terugvertaling zeg maar van het Grieks naar het Hebreeuws gemaakt van deze tekst. Zo goed mogelijk aansluitend bij het Eerste Testament. En daar staat dus inderdaad Rachum. Waarmee de zonsopgang uit de hoogte naar ons zal omzien. Om licht te geven aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Daar had ik het er net ook al over. Hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Nu, corona. Hij wil met barmhartigheid naar ons omzien. Naar hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Om onze voeten te richten op de weg van de shalom. Het is alsof God zoveel duizend jaar geleden al alles wist van wat er nu... Ja, dat wist. Wat ons nu overkomt. En daar zijn woord op afgestemd heeft. Goed. Ik ga proberen verder te gaan. El Shaddai. El Shaddai is ook een hele bijzondere titel van God. El Shaddai wordt in onze Bijbels heel vaak vertaald met de Almachtige. Dat komt omdat er in de Septuagint, dat is de eerste Griekse vertaling, zeg maar, die er gemaakt is, een paar honderd jaar voor Christus van het Oude Testament, daar is op een paar plaatsen, niet op alle, een paar plaatsen is El Shaddai vertaald in het Grieks met Pantocrator. Nou is Pantocrator niet de Almachtige. Dat is mijn eerste bezwaar altijd tegen. Want Pantocrator betekent, panto is alles, krator is regeren. Dus dat is degene die over alles regeert. Het is een verschil of ik almachtig ben, maar niks doe, of dat ik daadwerkelijk over alles regeer. Maar de Grieken, hun oppergod, was almachtig en was heel afstandelijk. En daar komt onze vertaling van het woord almachtig eigenlijk vandaan. Maar ik zeg, dat vind ik geen goede bron. Dus ik ben eens verder gaan kijken. Nou, dan wordt er nog verwezen naar het woord shaddat. Het Hebreeuwse werkwoord shaddat. En dat betekent vernietigen, verwoesten, teisteren, ruïneren of machtig of gewelddadig zijn. En ja, daar wordt dan gezegd van... Ja, dat was dan de aanleiding voor dat almachtige. Zelfs de Jewish Encyclopedia zegt van... Het wringt aan alle kanten. Deze ander werkwoord, en dat is het werkwoord shada. Dat betekent uitgieten, bevochtigen, te drinken geven. Te drinken geven aan, zogen. Daarvan afgeleid is ook het woord shat, de moederlijke borst. Hé, dan zitten we wel weer heel erg in dezelfde contraien als El Ragum. Ik vind dat wel opvallend. Als je dan gaat kijken van waar komt Shaddai voor, dan is dat bijvoorbeeld in Genesis 17. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen Jahwa aan Abraham en zei tot hem, ik ben El Shaddai, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Dan gaat het voor de rest, en ook in de volgende keren dat het voorkomt, het woord, gaat het over hoe God hen heel veel leven wil geven. Heel veel generaties wil geven. Dat spreekt niet in de eerste plaats van zijn almacht. Maar dat spreekt van hoe vrijgevig hij is. Hoe hij hen overgiet. Als de regen, ja, zoals de regen het land vruchtbaar maakt. Zo wil God ons overgieten met zijn liefde. En dan wordt El Shaddai... wordt dus eigenlijk de God die vol liefde zijn zegen als water of als regen uitgiet over ons. In de vorm van leven, liefde, vruchtbaarheid, blijdschap. Ultiem eigenlijk in de vorm van zijn geest. De Ruach HaKodesh. Ik heb hier een paar teksten bij genoemd. Psalm 36 in Psalm 145 die ik dus aan het begin eventjes zei van nou. Vanmiddag maar even uitgebreider lezen. U verzadigt met welbehagen al wat leeft. Jesaja 55. Kom tot mij en drink, 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 drink. Kom, koop zonder prijs, zonder... Ja? Je mag bij mij terecht. Dan zeg ik, wat een wonderlijk heerlijke God is El Shaddai. Johannes 15, daar zegt Jezus dat hij is als de wijnstok die zijn sap zoveel mogelijk doorgeeft aan die ranken. Ja, dat is ook weer hetzelfde beeld. Ik laaf, zegt Jeremia 31, daar zegt God, ik laaf de ziel van de priesters met het vette. Dat was een uitdrukking in het Hebreeuws voor ja, het ultieme. En mijn volk wordt met het toffe van mij verzadigd. Ik heb het expres even dat woord toffe hier laten staan. Uit het Hebreeuws. Luid het woord van Jahwe. Als Jezus, als God zo is, dan kan ik me voorstellen dat Jezus huilde als mensen dat niet willen, tot zich willen nemen. Als mensen zeggen van nee, liever op afstand. Als jij iemand bent die niks liever doet dan dat, dan is dat gebaar is iets vreselijks. Ik zeg het maar even, soms zegt een gebaar meer dan 100 woorden. In Psalm 34 zegt David ook iets heel moois. Ik heb jou aangezocht en hij heeft mij geantwoord. En mij uit al mijn verschrikkingen gered. Ze hebben naar hem opgezien en ze straalden en hun gezichten zijn niet rood van schaamte geworden. Deze ellendige riep en Jahwe hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De gezondene van Jahwe legert zich rondom wie hem vrezen en bevrijdt hen. Dat is dus Yeshua. Proef en zie, zegt hij dan, dat Jahwe tof is. Ki tof Jahwe. Proef en zie. Dat is niet alleen maar in ons hoofd. Dat is ondergaard. Sta erbij stil. Ga gewoon eens even. Wij hebben in Soest veel bos om ons heen. We gebruiken wel eens de uitdrukking. Ga gewoon eens even tegen de boom zitten. En onderga zijn tofheid. Wauw, God, wat bent u toch een toffe God. Wat ben ik blij dat ik u mag kennen in Yeshua. Wat ben ik blij dat toen ik nog een vijand was, u naar mij toe bent gekomen. Wauw, wat een God bent u. En dat kun je doen door daadwerkelijk in het bos tegen een boom te gaan zitten. Je kunt het ook gewoon doen op het moment dat het stoplicht even op rood staat of weet ik veel wat. Wauw, God, wat bent u een geweldige God. En als u, ik garandeer, als u dat doet, dat er iets in uw leven gaat veranderen. Als u erbij stilstaat, wie die God is, die u geroepen heeft, want anders zat u hier niet. Dan zegt hij dus ook, welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Welzalig. Vrees Jahwe, dat is niet wees bang voor hem, maar het is het ontzag voor hem. Zijn heilige, want geen gebrek hebben wie hem vrezen. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie Jahwe zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Die God wil ik achterna. Hoe laten we dat tof zijn van jou beter tot ons doordringen? Nou, wat ik net zei. Denk vaak aan hem terug. Denk vaak aan wat u gemerkt, daadwerkelijk zelf gemerkt en gezien hebt. Beleef het weer opnieuw. De Israëlieten moesten continu gedenken. Gedenken, gedenken, gedenken. Gedenken wat God gedaan had. Nou, ik merkte in het pastoraat, het is zo ontzettend gezondheidsbevorderend als wij gewoon heel veel gedenken hoe goed hij is. Want ons hart, en ik kan daar op zich ook weer een middag over spreken. Ik heb daarbij gezet ons het snelle spoor. We hebben twee gedachten, twee manieren waarop het werkt. En het ene is dat wij over dingen nadenken. Maar sommige dingen, iemand zegt iets tegen ons en dat komt naar binnen en plop, we hebben er al iets op gereageerd. Ja? Dat is omdat we geprogrammeerd zijn, zeg maar, door alle ervaringen die we hebben, om direct te reageren. Want soms, als ik mijn hand tegen een veel te hete kachel hou, dan heeft het geen zin dat ik eerst eens ga denken van, dit voelt wel warm. Dat kan ik misschien beter, dan kan het zijn dat mijn hand dadelijk gaat verbranden, dus dan kan ik er beter nu van terugtrekken. Ja, dan is die hand al lang verbrand. Dus wij hebben, God heeft ons ik noem dat het snelle spoor, dat is een soort automatische reactie gegeven. Maar die automatische reactie op allerlei dingen, die werkt heel goed, maar die werkt op basis van, niet op basis van hoofdkennis, maar op basis van wat we ervaren hebben. En op het moment dat wij onze ervaring met God, met de goedheid van God, gaan herhalen, dringt dat door tot het snelle spoor, waardoor we ook onze automatische reacties beter worden. Ik zie in gezinnen dat echtparen die ruzie hadden of waar het met de kinderen moeilijk ging, dat het beter gaat als ze dit gewoon doen. Want als we meer ontvangen van Gods liefde, van zijn goedheid, dan hebben we meer shalom, ook te midden van crisissen. En we hebben meer liefde voor God en mensen. We hebben minder last van verslavingen, want we hebben betere controle over onszelf. Waarom werkt het niet als je tegen een verslaafde zegt, laat dat spul toch staan, wat het ook is, hè? Of het nou chocola is, of wat het ook is. Waarom werkt dat niet? Dat is vanwege dat snelle spoor. Dat werkt niet met hoofdkennis. Dat werkt op basis van ervaring. Maar als we dus die ervaring een beetje aanzwengelen, ja, dan helpt dat. Maar dan moeten we beleven dat God goed is. Ja, hij is goed. Ja, hij is tof. En ja, dan vind ik het wel meer waarde dat er staat dat woord tof. Want daar word ik vrolijk van. Van het feit dat God goed is, word ik wel vrolijk, maar toch iets minder. Voel je hem? Goed. Nog een toegift. En dan hou ik op. Wat gebeurt er als je gaat proclameren dat God goed is? Dat God tof is? Nou, dat kun je zien in 2 Kronieken 5. Dat is bij de ingebruikname als Salomo de tempel gebouwd heeft. De tempel wordt in gebruik genomen. En alle priesters, daarom moest ik ook wel aan dit toch denken bij de Parasha Emor. Waar het gaat over de priestergewaden en alles. De priesters hier hebben zich uit en daarna totaal, niet alleen die week dienst hadden, of die maand. Nee, alle priesters hebben zich geheiligd, hebben zich gebaad en noem maar op alles, linnen klederen aangetrokken. En dan staat al de Levitische zangers, Asaf, Heman, Jeduthun, hun zonen en hun broeders, stonden met fijn linnen bekleed ten oosten van het altaar, met cymbalen, harpen en citers. Bij hen waren 120 priesters die op de trompetten bliezen. Toen zij tezamen trompetten en eenstemmige lieten horen, 120 trompetters, hè? Dat is heel wat. Oorverdovend. Om Jahweh te loven en te prijzen en de stem verhieven bij trompetten, cymbalen en andere muziekinstrumenten. En Jahweh al dus prezen, want hij is goed. Ki Jahweh, ki tof Jahweh. Want zijn goedertierenheid is tot in de eeuwigheid. Toen gebeurde er iets. Wat gebeurde er? Toen kwam het huis, de tempel, tot zijn doel. Want toen werd het huis van Jahweh, vervuld met een volk, zodat de priesters vanwege de volk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van Jahwe had het huis vervuld. Toen werd dat leidde eigenlijk tot de werkelijke inwijding van de tempel. En ik geloof dat dat ook in ons leven zo is. Dat God in ons leven meer komt wonen als we hem ook tof laten zijn. En als we hem tof laten zijn, dan realiseren we dat hij ons ook tof noemt. En dat hij ook onze buurman tof noemt. Zeer tof zelfs. Huh? En dan wordt de hele samenleving een stuk prettiger. Dus vandaar dat ik zeg, God Jahwe is heel tof. Kunnen we dat ontvangen? Dat is het eerste. Dat is heel belangrijk, dat we dat echt helemaal kunnen ontvangen. Willen we zijn verzorging en zijn koestering? Of zijn we net als de bewoners van Jeruzalem? Hopelijk niet. En dan willen we van zijn grote goedheid getuigen.